Psalm 145. So zegt Gods woord. Een loflied van David. Ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer. Ten alle dagen zal ik u prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn goedertierendheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister uw majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uw geduchte daden en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierendheid. De Heere is voor allen goed en zijn barmhartigheid is voor al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere, uw gunstgenoten zullen u prijzen. Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap. Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen. Uw heerschappij is over alle geslachten. De Heere schraagt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun ter zijner tijd hun spijze. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen, hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die hem liefhebben, maar hij verdeligt alle goddelozen. Mijn mond zal van de lof des Heeren spreken en al wat leeft zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer. Amen. Tot daar het lezen van Gods woord. Die heeft het losmaken, hè. Broeders en zusters, als wij deze heerlijke psalm van koning David zo met elkaar mogen lezen, dan moet ik er bij mezelf over waken dat ik niet ga beginnen spreken als een verkoper. Want vroeger, toen dat ik nog een verkoper van goederen was, of ook een vertegenwoordiger, wel, dan was ik er behoorlijk goed in geworden om iets dat matig is, toch enorm aan te kunnen prijzen. En wanneer dat ik een uitstekend product had, dan droopte een enthousiasme er zo bij mij af, dat iedereen die naar mij luisterde, automatisch mee enthousiast werd. Maar dat is Gods woord hier. En geen product dat ik aan de man kon brengen. Ik kan erop letten. Ik hoef u uiteraard niet vertellen dat mijn enthousiasme toen, dat dat niks te maken had eigenlijk met mijn product op zich. Ik was niet in extase van die schortjes dat ik verkocht, of van die koksvesten dat ik aan de man bracht, of van die hele fijne stoffen voor tafelkleden mee te maken, of gordijnen. Dat was niet. Het ging niet om die stof zelf. Maar wel wat dat die uitstekende product voor mij betekende. Dat betekende geld. Hoe beter mijn product, hoe meer geld dat ik eraan kon verdienen. Dat was mijn excitement. Dat was voor mij een kick, voor een rush. Die opwinding, dat met Gods woord in verband brengen, dat heeft totaal niks met elkaar te maken. Dus als ik deze psalm zal vertellen met enthousiasme en met veel overgave eraan, want dat heeft zoveel gedaan bij mijzelf, dan moet ik bij mezelf denken, ik krijg er absoluut niks voor. Dat is raar. Ik krijg er helemaal geen geld voor. Ik word hier niet betaald voor die persoon. Daar krijg ik straks niet iets dat onder ons geregeld wordt. Van zeer goed gedaan, jongen. Hè? Totaal niet. En toch is dat de enthousiasme bij mij ook opgekomen van met die preek bezig te zijn, van met die psalm bezig te zijn. Gelijk dat ik dat vroeger had. Maar dan was geld mijn drijfveer. En nu heb ik dat ook. En dat stond ik ook even bij stil van. Tja, dat is raar. Zonder een beloning. En toch. Trouwens, begrijp mij niet verkeerd. Er is niks mis mee dat je voor de dienst dat je doet in een gemeente daar een vergoeding voor krijgt. Daar is absoluut niets fout aan. Maar het geldt wel zo voor alle dienaren van God. Doe je werk altijd enthousiast. Wat dat je ook doet. Wat dat je ook je bedoeling is. Doe het met vreugde. Dat is wat de Heer van ons allemaal verwacht. Wat je ook voor hem gaat doen, doe het met blijdschap. Wees er enthousiast over. Hè? Poets je de zaal, poets dan een keer als zingende die zaal. Hè? Doe je een afwas, ja. Doe het met vreugde. Alles wat je doet voor de Heer, doe het met blijdschap. Dat is wat hij van ons allen verwacht. Maar ik moet wel zeggen, die verkopersmentaliteit is toch op een of andere manier ook de kerk binnengeslopen. Vrees ik. Hij zelf de vraag stelt, is dat nu zo dat als wij hier bijvoorbeeld een hele grote predikant zouden laten komen, dat we dan ook een hele grote collecte gaan voor moeten doen? Dan is de predikant toch ook een product geworden. Hoe beter de predikant, hoe groter de vergoeding. En hoe minder de predikant, ja, hoe minder de vergoeding. Dan is toch die mentaliteit ergens ook zijn weggevonden in de kerk. En dat is wel erg listig. En het jammer van heel de zaak is dat die predikanten pas ook goed gaan spreken als de vergoeding groot is. Ik weet nu raar. Dus als ze weten van, wacht, de grote weddag, dan gaan ze nog vuriger spreken. Maar als het maar een kleintje is, ja, dat kleine korte preek, ja, ik moet nog naar de vergadering, denk ik. Heel erg raar. Dat is de aardse beloning waar dat naar gestreefd wordt. En onder aardse beloning moet je niet alleen geld verstaan. Een aardse beloning, dat kan ook zijn dat je pas veel beter spreekt en in vorm komt als de zaal goed gevuld is. Je hebt sommige mensen al zo, ze wachten tot de zaal pas echt goed vol zit en dan zit het erin. Hè. Dus dan nog een oplichting. Misschien komt er nog volk. We gaan nog een beetje langer aanbieden. En als de zaal pas goed vol is, dan pas zijn ze gemotiveerd. Dat is ook een aardse beloning. Dan doe je het eigenlijk ook voor de ogen der mensen. Of nog een aardse beloning is dat, ja, dat je veel applaus krijgt. Dat er veel gebeden wordt in de zaal. Dat zijn allemaal drijfveren die hier gericht zijn. Hier. Terwijl, en ik hoef jullie dat niet te vertellen, de echte drijfveer voor enthousiast te zijn voor de Heer, dat van hieruit komt. Vanuit je hart. Vanuit je innerlijk. Vandaar moet je drijfveer zijn voor die enthousiasme te hebben. En niet vanuit die omstandigheden die naar je zinnen gaan. Maar vanuit je binnenste. Maar ik ga hier niet staan, broeders en zusters, en ontkennen dat die enthousiasme opbrengen, dat niet altijd gemakkelijk is. Ik kan hier niet staan en zeggen van elke zondag staan we paraat en dat gaat elke week lukken. Ik zou de waarheid onderricht aandoen. Soms is dat echt vreed moeilijk. Altijd die enthousiasme op te brengen. Dat is de waarheid. Mijn enthousiasme, ik spreek tegen mijn eigen hier, dat was de laatste maanden gezakt tot echt wel een heel erg laag pijltje. Dat moet ik gewoon eerlijk bekennen. Ik vond mijn plezier niet meer in de dingen dat ik deed voor de Heer. Ik vond het soms een sleur. Ik vond het soms echt moeilijk van hier te komen staan. Of de Heer het dan zoeken gewoon. Waar was mijn enthousiasme dan? Soms lijkt dat gelijk toch wel op een hele lage toerentaal te draaien. En ik heb er veel last van gehad de afgelopen tijd. Maar ik zeg dat hier niet voor mijn eigen in de belangstelling te zetten. Dat absoluut niet. Ik zeg het eerder voor wie gelijk mij misschien in die situatie zit of gezeten heeft, dat hij juist bemoedigd zou worden. En terug enthousiast zou worden voor de Heer. Terug enthousiasme zou worden de Heer te dienen. Dat is geen dat ik eigenlijk zo'n beetje voor ogen heb. En hoop dat de Heer ons daarin tegemoet komt. Het is eigenlijk een gebed vandaag. Het is een gebed dat we terug opgewekt mogen zijn. Terug die vreugde mogen kennen voor hem te dienen. Terug die blijdschap mogen hebben. Want we hebben hem zo nodig. En tegelijk is het ook een gebed van vergeef ons Heer. Als wij maar zo matig enthousiast zijn soms. Vergeef ons als wij zo gebrekig warm lopen voor uw woord. Of voor u te volgen. Vergeef ons onze tekortkoming daarin. Dat is ook een gebed. En nogmaals, versta me dus niet verkeerd, broeders en zusters. Ik heb dat niet over die vreugde die je straks moet opbrengen op je stoel. Ik ga niet straks kijken van, zijn ze nu enthousiast? Nee, het gaat niet om die vreugde. Het gaat niet erom van dat ze straks meer gaan zitten klappen. Versta mij niet verkeerd. Ik heb het niet over die vreugde dat ik wil in. Ik heb het over de vreugde die je hart leeft voor wie Jezus Christus is. Over die vreugde die als een licht de donkere schaduw van depressie en neerslachtigheid verjaagt. Die vreugde die alle tegenslagen overwint. Die vreugde die ondanks jouw moeite en strijd jou toch in staat stelt om mede te lijden met wie je lijdt. Terwijl dat je zelf lijdt, nog in staat zijn mee te lijden met wie je lijdt. Dat is die vreugde die dat kan bewerken, niets anders. De vreugde die nooit opgeraakt uiteindelijk, die zich altijd maar vernieuwt. Die vreugde geraakt niet op, die vernieuwt zich telkens opnieuw. Je kan soms op een laag pitje komen, dat kan, maar die vreugde kan vernieuwd worden opnieuw. En volledig jou opnieuw bevatten. Die wordt telkens maar nieuw gemaakt, die vreugde. Ik heb het dus over die vreugde die alleen van God kan komen. Er is niets anders die jou die vreugde kan geven. Niets op deze wereld dat ik kan bedenken die zulke vreugde kan geven. Die vreugde komt van de Heer zelf. En een eerste raad die ik kan meegeven aan mensen die zelf weinig vreugde kennen door omstandigheden of hoe dan ook. Trek vooral niet op met andere mensen die ook zo neerslachtig zijn. Dat is niet goed, daar word je zelf alleen maar neerslachtiger van. Die halen jou mee. Je haalt elkaar naar beneden. Zoek juist mensen op die vol vreugde zijn. Zoek met andere woorden christenen op. Je broeders en zusters, zoek die op. Die heb je nodig op zo'n moment. Bij christenen zou er iets anders moeten geproefd worden eigenlijk. Christenen dat zijn vaak niet die mensen bij wie alles perfect verloopt. Nee, dat zijn in tegendeel mensen bij wie heel veel tegenslag op hun weg ligt. Heel veel hard labeur, heel veel miserie soms. Dat zijn die. Maar hoe gaan die daarmee om? Je zal iets eigenlijk moeten proeven aan hen. En in de Bijbel is er geen man gelijk koning David die als het op aankomt of het overlopen van vreugde in zijn hart voor wie God is. Ken David is zijn gelijke bijna niet, denk ik. De Heer Jezus zelf die zo vol passie zich en overgave was. Maar David is een afspiegeling van hem. Maar die zo vol van vreugde was in zijn binnenste voor wie God is. En tegelijk, als je zijn leven ziet, die man heeft wel zware dagen te verduren gehad. Hè? Die David heeft niet van een leien dakje gehad. David heeft serieuze, moeilijke periode gehad in zijn leven. Wie zijn leven een beetje kent in 1 en 2 Samuel, ga je dat wel zien, en koningen ook. Die man heeft toch tegen het ander tegengekomen in zijn leven. Maar die vreugde die hij had, ik kan nog wel een paar psalmen opnoemen waar je dat terechtkomt. Deze psalm, 145, dat sommigen van jullie zullen dat al dan niet weten, dat is de laatste psalm die David geschreven had, die opgenomen is in het boek de psalmen. Maar dat is niet de reden waarvoor we gaan stilstaan deze morgen bij deze psalm. We zullen bij deze psalm stilstaan omdat deze psalm zo geweldig veel van Gods karakter onthult. Dat is het eerste dat ik voor bij deze psalm al stilstaan. Dat zegt ons enorm veel over Gods wezen en Gods karakter. En daaraan bij, David, dat was een man dus, die een bijzondere relatie had met God. En de kennis die David had over God, die kennis leidde ertoe dat hij onder leiding van de Heilige Geest deze woorden, deze psalm kon opschrijven. Door die persoonlijke relatie die hij had. En door Gods leiding kon hij deze psalm dus neerschrijven. En als je deze psalm doorneemt, dan valt niet alleen de kennis op die David had. Maar dan valt ook de vreugde die ervan afspat. Ja, als je deze psalm leest, dat is geen treurlied. Die vreugde die David had spat ervan af. En ook een enorme hoop zit daarin. Als je die psalm leest, zit daar echt een enorme hoop in bevat. Een enorme hoopgevende psalm aan je leest. En dat is de tweede reden daarvoor. Al stilstaan. En de belangrijkste reden misschien van allemaal nog. Deze psalm vat als het ware heel de Bijbel samen. In één psalm kom je bijna alle thema's tegen van de Bijbel. Ik som ze even op. Te beginnen bij het begin. God is de schepper van alles wat dat er is. Wij zijn zijn schepselen. God heeft alles gemaakt. En nog eentje. Vervolgens heeft God zijn naam bekendgemaakt aan de mens. Het is God die zijn naam bekendgemaakt heeft aan de mens. Het is niet wij die God zijn gaan zoeken. Hij heeft zich bekendgemaakt en geopenbaard aan de mens van wie hij is. Vervolgens ook wordt er gesproken van een komende koninkrijk, het koninkrijk van God, waar wij allen christenen straks van geheel zullen deel uitmaken, nu al, maar straks ten volle openbaar, wordt Gods koninkrijk aan iedereen. En ook, het oordeel komt aan bod. Wie God liefhebben, die zullen hem straks zien, maar de goddelozen zullen geoordeeld worden. Dus het oordeel, echt alles van het evangelie komt hier aan bod, van de schepping, van wie God is en hoe dat het gegaan is, in één psalm eigenlijk, bijna heel de Bijbel, samengevat. En deze psalm eindigt, na dit alles overschouwd te hebben, met de enige juiste conclusie die je kan maken. Maar daarover ga ik straks meer zeggen. Voorlopig kunnen we dus al stellen dat er in deze psalm heel wat redenen zijn om God te loven en te danken. Als ik dan nog een raad mag meegeven, dan is dit de volgende. Er zit zoveel in de psalmen vervat. Bij momenten van droefheid in je persoonlijk geestelijk leven, lees psalmen. Er zit daar ontzettend veel in vervat dat je kan bemoedigen op zo'n moment. Ik denk dat David bij het zingen en overdenken van deze Godgegeven woorden, ondanks de vele tegenslagen, toch opnieuw Gods vreugde telkenmaal ervaarde. Maar nogmaals, ik ga niet zeggen dat dat een tovermiddeltje is. Je voelt je een beetje droevig, lees een paar psalmen en hopseke, de wereld is weer beter. Zo werkt het niet. Dat gaat niet altijd zo. Soms ben je zodanig droef gesteld, soms ben je zodanig depressief soms, dat kan gebeuren dat dat niet werkt. Dat dat geen effect heeft op je. Maar dan ligt het niet aan die psalm zelf. Want waarom zou diezelfde woorden bij de een vreugde bewerken en bij de ander geen effect hebben? Het ligt niet aan die psalm dan. Maar aan ons. Ik geloof dat de eerste stap voor vreugdevol terug te zijn tot de Heere, voor terug die vreugde te kennen, dat je tot God moet naderen. Met heel je hart. In ootmoed. Terug bij hem komen. Terug tot hem naderen. En het is hij die deze woorden waarde en betekenis gaat geven in je hart. Ze gaan terug anders klinken. Je hebt ze misschien al zoveel keer gelezen. Maar dan gaan ze terug anders gaan klinken. Dan gaan ze terug belangrijk zijn voor je. Waar je vroeger geen effect aan had. Maar door je houding, door naar God te naderen, gaat hij deze woorden betekenis gaan geven in je hart. Dat is een voorwaarde. Het is God die tot je moet spreken doorheen de psalmen. Of andere bijbelteksten ook als je wilt. Het is God die deze woorden terug volle betekenis geeft. Anders zijn dat gewoon dus woorden. He? Je moet dus eerst bij God zijn. Je bent een kind van God. Je moet terugkomen tot je vader. In die droefheid dat je ervaart, vergeet nooit. Je bent een kind van God. Ga dan naar je vader. Daar is de heling. Je moet terugkomen tot Jezus Christus. Je hart heeft het nodig. Gods genade en barmhartigheid opnieuw te proeven op zo'n moment. Opdat je opnieuw vol lof zal zijn van God. Dat is wat deze psalm ook doet. We weten niet of David vlak voor het schrijven van deze psalm misschien ook weer moeilijk had. We weten wel één ding. Na het schrijven van deze psalm zal het ongetwijfeld voor vreugde zijn geweest. Dat is het effect dat dat doet. Dus als we het geheim van koning David gaan ontrafelen, om die vreugde te kennen die hij had, moet je teruggaan tot God. Vervolgens moet je in herinnering brengen al wat God gedaan heeft voor jou persoonlijk. Ik geloof dat elk wederom geboren kind van God op die manier steeds terug vreugde zal ervaren. Zelfs in de meest moeilijke en pijnlijke periode van je leven, wanneer dat je in gedachten zal brengen wat de Heer voor jou gedaan heeft, zal je altijd terug een houvast hebben. Altijd terug van die vreugde opnieuw proeven, want God schenkt hem opnieuw. Wij weten eigenlijk veel meer dan David. David was veel voor het kruis geboren en wij zijn nu veel na het kruis. Wat David van God al wist, eigenlijk weten we nog veel meer dan hem. Wij weten van Jezus zijn werk. Wij weten dat hij gekomen is om de zonde van de mensen op zich te nemen. Wij weten eigenlijk meer dan David. Dus wij hebben nog veel meer dat we in herinnering kunnen brengen. Wij weten dat hij een persoonlijke relatie is aangegaan met ons. Dat hij voor onze zonde gestorven is. In het begin van de psalm begint David God te loven. Volg even mee hoe dat dan gegaan is. Dus, dat is een man met zijn tegenslagen zoals andere personen. Begint een loflied naar God, onmiddellijk God te loven. Ik zal nog een keer lezen in vers 2 geloof ik. Ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altijd en immer. De alle dagen zal ik u prijzen, uw naam lozen voor altijd en immer. Zo'n moedig begin. Heel dapper. Ik kan God loven. Ik zal u prijzen, God. Hoeveel keer zeggen we dat niet tegen onszelf? Ik zal u gaan loven, mijn Heer. Ik zal het doen. Ik zal u prijzen. Hier ben ik. Je begint heel dapper. En dan, onmiddellijk erachter, beseft David, deze God is onmetelijk groot. Mijn lofprijs zal eigenlijk nooit genoeg zijn. Je kunt deze God niet genoeg loven. Die komt onmiddellijk tot dat besef. Je leest het in vers 3. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Die komt onmiddellijk in dat besef ook. Ik wil u zo loven. Ik wil u zo prijzen. Maar mijn lofprijs voor zo'n machtige en grootste God. Mijn lofprijs zal eigenlijk nooit echt recht kunnen doen aan wie dat God is. Vrij rap komt hij er ook al erachter. Als we beginnen te overdenken wie God is, hoe machtig hij is, dan hoeven we maar eigenlijk naar deze hele ruimte te kijken rond ons. Hè. Dat is zodanig groot en vast en gigantisch. En dan even beseffen, dat is ook maar een werk van God. Hoe groot moet God dan zijn? Dat kun je met verstand niet meer bij. Dat kun je niet verstaan met gewone redeneringen. Dat is onmetelijk. En toch is dat een werk van God. Hij sprak en het was er. Ja, dan kun je die God al even beseffen. Zitten we al hier voor de allerhoogste Heer te bidden. En als we naar de aarde hier kijken, dan nog kunnen wij niets begrijpen van welke geweldige wijsheid God alles mee gemaakt heeft. Je moet maar rondje kijken. En dan zult versteld staan. Dus wat doet David even reflecteren? Wie is die God? Ja? Onmetelijk groot, onmetelijk wijs, als je hier rondje kijkt, je kunt het niet vatten. Prediker, een van mijn favoriete boeken, hè, dat weten sommigen al. Prediker 8, vers 17 zegt het zo. Prediker 8, vers 17. Zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiet. Want hoezeer de mens zich ook aftopt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. En wanneer soms een wijze mocht zeggen dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. Ik wil u de onzin besparen, broeders en zusters, van de geleerden van onze dagen met al hun beste technieken. Die hebben geen enkel zinvol antwoord gegeven op wat is de betekenis van het leven. Geen één. De ene zijn theorie is nog maffer dan de andere. Geen één kan ontdekken, wat is dan uw leven? Leven blijft een mysterie. Dat is een verborgenheid. Wij kunnen dat zelfs niet vatten. Wij lopen hier rond. Ja, zo'n piepklein planeetje in heel dat heelal. Waar dat God zich over ontfermde aan die kleine wezentjes. Zijn eigen zoon voorgegeven. Je kunt dat niet vatten. En wij maken helemaal geen indruk in die wetenschappelijke wereld. Als ze ons vragen, wat is dan het zin van het leven voor jullie? Dan zeggen wij, stevast, leven is Christus. Ja, veel indruk kan je op hun niet maken. Maar dat is ons antwoord. Leven is ons Christus, leven is Jezus. Wat zeggen wij? Wat bedoelen wij daarmee? Wij doen niet meer zomaar wat wij willen. We weten dat we gekocht en betaald zijn. We weten dat wij ons leven mee afgelegd hebben daar aan het kruis. Dat wij nu eigendom zijn van Christus geworden. Ons leven is nu in hem. Is nu Jezus geworden. Dus dat is de definitie voor ons van leven. Leven is Christus. Veel potten ga je daar niet mee breken in laboratoriums. Maar dat is onze realiteit. Dat is het wat de betekenis van het leven geworden is voor ons. Onze wil, afstaan en Jezus wil moet nu geschieden. Dat is wat wij verstaan onder de betekenis van het leven. Je zou voor minder depri worden om in onze dagen te leven waarin verteld wordt, want dan zegt de rest van de wereld, het leven dat heeft geen enkele zin, dat heeft geen enkele betekenis. Dat is het alternatief. Er is geen betekenis aan het leven, vul het zelf in, blank. En dan verschieten ze ervan, hoeveel mensen zichzelf van het leven ontnemen die buiten God zijn. Er is niks, er is geen leven. Het leven is zinloos geworden en betekenisloos geworden. Dat is het gevolg ervan, dat de gigantische gevolgen. En Salomo zegt als raaf, hoe wijs dat ze ook denken te zijn, ze zijn niet wijs. Ze kunnen het niet weten, wat de diepe betekenis is van het leven. Ze kunnen dat gewoon niet met vinger duiden. Gelooft ze niet. Wij doen niet meer wat wij willen, maar we zijn gehoorzaam aan Gods wil. En deze vers die wij gelezen hebben, de Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk bevestigd. Dat brengt ons eigenlijk terug tot daar aan het kruis. Daar, bij mij is dat nu al 13 jaar en een half geleden, daar zijn we tot inkeer gekomen. En die dagen, die ga je nooit meer vergeten. Dat moment, ik denk dat iedereen dat zich nog voor zijn eigen levendig voorhoudt. En ik wil jullie ook bewust eigenlijk, door aan doen herinneren, in je meest depressieve moment en moeite in je leven, denk terug aan die dag. Ga terug naar dat kruis en besef terug wat dat God voor jou gedaan heeft en betekend heeft. Dat zal je helpen terug van die vreugde te krijgen. Mijn hersenen hebben nooit kunnen vatten, tot vandaag niet, en de rest van mijn dagen dat ik hier nog op aarde zal zijn, hebben nooit kunnen begrijpen dat een almachtige, rechtvaardige God bereid was te sterven voor een zondig, onwaardig mens zoals ik. Ik heb dat tot vandaag nooit kunnen snappen. Ik weet wel met alles in mijn binnenste dat het wel zo is, dat dat gebeurd is. Maar ik kan dat niet uitleggen. Ik kan dat niet verklaren met mijn verstand. Ik weet dat dat zo is. Dat is een bron van vreugde die niemand je kan afnemen. Dat is een bron van onbeschrijfelijke vreugde. Wat dat met je doet, wat dat hele wezen erdoor veranderd is. Die vreugde, daar komt het van, waar we er juist van spraken. In mijn meest donkere dagen denk ik aan het werk dat hier Jezus gedaan heeft. En dan loof ik God om zijn eindeloze grootheid en goedheid. Je kan niet anders dan hem dan te loven en te eren. Verder, in het ontrafelen van het geheimenis van Davids en vreugde, waardoor hij zo steeds vol lof en aanbidding was voor God, ga ik ook nog een keer vers 4 lezen. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen, zij zullen uw machtige daden verkondigen. Dus om uw vreugde, broeders en zusters, in God bestendig te houden, komen we nog iets tegen hier. Er is niets beter dan over God te beginnen vertellen. Zij je moede, zij je uitgeput, begint over God te spreken, te verkondigen, te vertellen. Je zult zien wat een effect dat gaat doen met je van binnen. Als je terug over God begint te spreken gewoon. Dat is eigenlijk een universele opdracht aan verbonden. En deze opdracht, dat is in eerste instantie bedoeld, spreekt eerst van wie God is, aan je kinderen thuis, als je er hebt, aan je gezin, aan je huisgenoten. Daar moet je al beginnen te vertellen van wat dat jij weet, wat dat zij nu weten, die kindjes. Jij moet hun een beeld geven van wie dat God is. Je moet getuige zijn van wat dat God gedaan heeft in jouw leven, persoonlijk. Daar begin het bij. Dat is al het eerste strijdvak wat dat je eigenlijk kunt vertellen. Wat heeft die God nu gedaan met jou? En dan zul je zien, er zit vreugde aangekoppeld. Dat kan ik je ook uit ervaring vertellen. Er zit echt vreugde aangekoppeld door over God te spreken. Deze universele verordening, als je wilt, die is al begonnen bij een aartsvader, bij Abraham. We lezen in Genesis 18, vers 19. Genesis 18, vers 19, ik lees het u voor. Aangaande Abraham zegt God het volgende. Want ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou dat zijn zonen en zijn huis naar hem de weg des Heren zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen. opdat de Heere aan Abraham vervullen wat hij over hem gesproken heeft. Door Abraham zou God de hele wereld zegenen. En opdat die belofte van Abraham naar zijn zonen zouden gaan, moest Abraham zijn zonen, zijn huis, onderwijzen in de Heere zijn weg. Hij moest hen bekendmaken wie God was. Te beginnen met zijn eigen huis. Voordat de rest van de wereld gezegend ging zijn, was dat een verordening. Dat is God die het zegt. Hij zou dat aan zijn zonen en aan zijn huis verordenen. Wie dat God is, daar begint het bij. God heeft het altijd zo gedaan dat de oudere geslacht, de opkomende geslacht, onderwijst. We vinden het nog terug in bijvoorbeeld Exodus 12, vers 26. Exodus 12, vers 26. En wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst van u? Dan zult gij zeggen, het is een paasoffer voor de Heere, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Zie je, ook de machtige daden die de Heere gedaan had, van begin af aan waren de Israëlieten het verplicht aan hun kinderen door te vertellen van welke God dienen jullie, welke dienst is dat nu? Ze moesten hen in herinnering brengen. Ze wisten trouwens al meer dan Abraham dat God ook een verlosser was. Hè? Abraham wist dat God een almachtige schepper was van alles. Het volk Israël wist ook dat God de verlosser is van zijn volk. Dus van begin af aan moesten die Israëlieten dat ook weer opnieuw aan hun zonen en dochters vertellen wie dat die God is. Een beetje verder, ook in Exodus, hoofdstuk 13, vers 8, staat er. En op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. Dus het Pascha, dat wij hier opnieuw ook eigenlijk in herinnering gaan brengen, brengen dat ook in herinnering met elkaar. Dus datzelfde effect van erover bezig te zijn en te vertellen aan je kinderen, ga je terug in herinnering voor je eigen dus ook brengen. Dat en dat en dat is de Heere gegaan met zijn volk. Dat en dat en dat heeft hij gedaan voor ons, dat zijn zoon zal naar hier komen, dat wij een uitweg zouden vinden. Wij hebben de nieuwe Exodus meegemaakt. Wij zijn verlost van de macht van de slavernij, van de zonde. Wel, opnieuw ga je die vreugde ervaren. Spreek erover wat God met jou gedaan heeft aan anderen. Sta met uw broeders en zusters om te vragen, doen wij dit eigenlijk nog genoeg? Die universele opdracht dat de Heer ons opgedragen heeft te vertellen te beginnen in ons huisgezin. Ik ben de Heer dankbaar, er zijn er hier die daar echt actief mee bezig zijn onze kinderen te onderwijzen. Er zijn er al een paar die boven zijn, nu bezig. Hè? In onze gemeente is dat echt iets dat wij heel actief mee betrokken zijn. Maar ik bedoel ook voor de anderen. Ik spreek dat weer naar mijn eigen. Hè? Doen wij dat spontaan ook nog genoeg? Onze kinderen even apart nemen. Kijk, kan je vertellen over wie God is? Luister een seconde. Kan je vertellen wat dat de Heer gedaan heeft voor mij? Kun je dan nog droevig zijn? Want je zult vertellen over wonderbaarlijke dingen. En tot je grote verbazing, die kleine mannetjes nemen dat op. Oh, het is papa dat spreekt, hè? Of het is mama, die nemen dat echt levendig op. Van, ja. Oh ja, is zo. Je zult ervan verschieten en dat ga jij opnieuw ook weer een stukje meer die vreugde geven aan je hem kwijt bent. Spreek erover, pak ze apart, vertel hun er, kent wat te vertellen kan zeggen, wat dat God zus en zo gedaan heeft. Je zult dat zien. Vergeet niet te vermelden elk van je genadegaven die je gehad hebt van God. En kinderen horen dit oprecht graag. David, die kon er niet over zwijgen. Die bleef maar vertellen, bij elke gelegenheid geloof ik benauwd dat hij ja, moest getuigen van wie God is en wat hij gedaan heeft. David wist heel goed van welke afkomst dat hij was. Die kon daar niet over zwijgen, die liep daarvan over, van wat dat de Heer gedaan had in zijn leven. Bij gelegenheden, muziek, zang, vertellen en bracht dat voortdurend zo levendig voor aan iedereen die het maar horen kon. We lezen verder in onze psalm, vers 5 en 7. Ik zal van de heerlijke luister uw majesteit en van uw wondere daden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uw geduchte daden en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. David die roemde over de goedheid van de Heere. Die was daar preuts op, zeggen wij. God is zodanig goed dat hij daarvan ging vertellen van hoe danig goed God is aan iedereen. Weet je over wie wij vaak roemen, broeders en zusters? Ik spreek dan van de mannen als we onder elkaar zijn, bij een spel kaarten of een barbecue of zo. We roemen nogal gemakkelijk over de heldendaden van onze nationale voetbalploeg, van Vincent Kompany en zo. Daar zijn we redelijk goed in. Wacht jongens, zie wat dat hier allemaal kan. En de dieren, en dat is een sterftalent. En roemen niet op. En de Heer, dat is een sterftalent. Die heeft dat gedaan. Dat was David, die was expert in roemen niet op. Winden zijn allemaal expert in voetbal en zo, en expert in andere dingen. David was expert als het aankomt op het roemen van Gods daden. Die heeft dat gedaan. Weet je dat wel? Wie had dat God gedaan, hè? Tegen andere koningen, mijn God, hè? Die heeft dat en dat en dat. David roemde op God. Hij roemde voortdurend op de machtige daden die de Heer verricht had. Ik denk dat daar een bron van blijdschap in zit, voor wie dan ook. Er zijn genoeg psalmen die daarvan getuigen. Psalmen door David geschreven. Vreugde, broeders en zusters. Dat is, als je dat zo kort samenvat, misschien wel een actief proces, zou je kunnen denken. We moeten ons in herinnering brengen wie God is. We moeten uitgaan en gaan vertellen over God. We moeten, ja, God gaan loven. Je zou kunnen beginnen peinzen. Ik wil je daarom niet op een dwaalspoor brengen. Dat is echt wel enkel en alleen een actief gebeuren. Dat is een actieve onderneming. Ja, dat is waar. Voor grotendeels is dat een actief, maar voor een nog groter deel, die vreugde dat je krijgt, dat is redelijk passief. Die vreugde in God hebben, komt hoofdzakelijk, ik denk niet dat er hier zijn die daar gaan tegenspreken als christenen, die vreugde komt uit de persoon van God zelf. Wij hebben vreugde omwille van wie God is in zijn wezen. Wij hebben die vreugde van Gij zijt zo. En dat maakt me blij dat Gij zo zijt. Dat is, als je over Gods wezen en karakter gaat nadenken, vandaar dat we deze psalm overdenken met elkaar, want die onthult zoveel over Gods karakter. Dat is de grootste bron van blijdschap. Wij hebben een God die is gelijk dat hij is. Kan me nader toelichten. Wie God is en hoe hij is, dat schept ons vreugde. Zijn karakter, dat werkt als een magneet op ons. Wij zijn door Gods karakter onweerstaanbaar aangetrokken. Wij beleiden dat het allermooiste is dat er is. Er is geen één God zoals hij. Er is geen God, neef Stij. Dit ervaren wij persoonlijk. En dit weten wij ook uit alles wat we zien. Ik wenste soms dat ik liederen kon opstellen gelijk David, maar ik ben geen muzikant. En als geen ander bezingt David heel goed over Gods karakter. Lees nog een keer vers 8 en 10. En dan zie je Gods karakter. Genadig en barmhartig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierendheid. De Heere is voor allen goed. En zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. Uw gunstgenoten zullen u prijzen. Wie is gelijk onze God? Zo genadig en zo barmhartig. Noem mij nog iemand. De Heer is langmoedig, traag tot toorn. Hij is er niet op uit de mens geheel en al te vernietigen. Hij stelt niet de wraak voorop. Nee, bij hem komt de wraak helemaal achteraan. Wanneer alle andere kansen zullen gekomen zijn voor de mens, dan pas komt de wraak. Hij kan nu al die wraak brengen, hoor. We hebben hem zo dadelijk veel onrecht aan gedaan. Maar hij wacht, bij hem komt de wraak heel op het eind. De dag dat wij hier nog zijn en hem nog niet zien, dat is omdat hij nog wacht. Er moeten nog mensen komen, ze moeten nog die kansen krijgen. De toren staat niet vooraan, maar achteraan, bij God. Dat is niet zijn eerste optie dus. De Heer is goed voor allen. Weet je dat zelfs de meest bedorven en kwaadaardige personen goede dingen krijgen van God? Van wie dat je zou zeggen van, hoe afschuwelijk zeg je als mens? Wat heb je gedaan met dit leven? Weet je dat zulke mensen nog goede gaven krijgen van God? Ze krijgen een bed, eten, onderdak, drinken, gelden. Noem maar op. Dat komt niet van niks. Zelfs de meest afschuwelijke mensen, dat je zegt van, Heer, hoe is het mogelijk? Hij doet ze nog goed. Wie is gelijk onze God? Hij is ook geen God die nadat hij alles geschapen heeft, vervolgens aan zijn lot overliet. Heel deze schepping wordt gedragen door God en gesteund door God. Kijk, ik heb erover nagedacht. Meeuwen hebben nog zo geen slecht lot. Meeuwen komen geen honger, die komen niet van hun honger, om iedereen smijt ze maar eten. Die beestjes krijgen eten van overal en als ze geen eten krijgen, dan zijn ze agressief genoeg voor ons vuilzakken te komen plunderen. Ze gaan wel hun dagelijks brood vinden. Maar kennen jullie de hoe noemt hij weer? De buizerd. Hoeveel inspanning dat hij moet doen. Tot 10 minuten aan een stuk boven één maas staan vliegen. Voor die maas te pakken. Hoeveel keer dat ik een buizerd tegenzien die moe was. Terug gaan zitten. Opnieuw beginnen. Voordat die maas je te proberen te vangen. Dan tjoef naar beneden. Die proberen te pakken. En aan zijn voedsel te geraken. Dat je denkt van God. Zo'n leidensweg voor dat voedsel te geraken. Als God die niet zijn eten zou geven. Die zou al lang uitgestorven zijn. Als God dat niet draagt. En niet op tijd hem zijn spijzen zou geven. Die was hier niet meer de buizerd. Zo is onze God. Als je erover nadenkt. Hij geeft het minst benadeelde toch iets voor te eten. Het is niet toevallig dat die kromo van jou gevallen is. Ze zal misschien een miertje hem straks opeten. Eigenlijk, ik kan me niet bij voorstellen. Hij onderhoudt heel deze schepping. Hij draagt heel deze schepping van hem. En hij voedt het. Ik zeg het. Die vreugde die wij hebben, die komt door naar Gods karakter te kijken, door te zien van hoe dat Hij is. In vers 15 en 16 lezen we: aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijzen. Gij doet Uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. Als de Heere dit niet zou doen, geen buizers, geen wij, geen niemand eigenlijk. Als hij het niet zou geven uit zijn goedheid, gaat deze hele universum stort in elkaar. Er is alleen hij die daar hier recht en staande houdt. Het zou hier niks van overblijven. Er is eigenlijk, als je erover nadenkt, niemand zo goed als God. We zingen dat vaak, God is goed, maar denk er een keer over. Oké, iemand die zo goed is als God. Is geen één, weet nog vanochtend beleden, Christophe werd gebeden, geen één is zo goed, gelijk God is niemand. En niets is zo mooi, niemand is zo mooi in zijn wezen dan God en Jezus Christus, die in wezen dezelfde is als God. Jezus is in zijn wezen dezelfde als God. Diezelfde schoonheid die van de Vader te schouwen was, diezelfde schoonheid zie je in Jezus Christus. Ik lees u voor uit Johannes 14, vers 9. Johannes 14, vers 9. Jezus zeide tot hem: ben ik zo lang bij u, Filippus, en gij kent mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Kun je voorstellen wie dat we er achterna gelopen zijn? Wie er volgen die Jezus, volledig wezen en beeld van God in een mens, die schoonheid dat wij zo aangetrokken zijn, voor wie dat God is, dat was volledig openbaar in Jezus, de Zoon. Diezelfde schoonheid, ik zeg, daar ben ik eigenlijk verliefd op geworden, dat is raar voor dat Sven te zeggen, maar mijn liefde ging daarna dat eenmaal dat hij mij voor hem gewonnen had, ben ik van hem gaan houden, omwille van wat dat hij is. Ik kan het gewoon zeggen, dat is het schoonste dat ik ken. Ik ken niks zo mooi dan wie God is. En dat zie je volmaakt in Jezus Christus. Hij heeft de Vader aan ons bekend gemaakt. En wij verhogen ons erin dat Jezus is wie dat Hij is. Wij belijden nu God te kennen. En wij belijden dat God goed is en rechtvaardig is in al zijn wegen. Beetje tijd. Zo bevestigt David ook in vers 17 van onze psalm. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. Het wordt wel eens betwist of God al dan niet echt wel rechtvaardig is. Aan hen die daaraan twijfelen, kan daar absoluut geworden aan val maken, je doe maar. Nogmaals, broeders en zusters, de preek van deze dag, dat is bedoeld voor ons. Voor ons christenen, die wel eens somber gezind zijn. Die wel eens de gebrekkige vreugde hebben met momenten. Die soms die periodes hebben dat het echt zo loodzwaar is alles. Dat je denkt van, oh God, waar is mijn vreugde voor jou gebleven? Het is voor jullie, voor ons, dat je preek bedoeld is. Een van de redenen waarom dat ik soms zo somber gezind ben, is dat ik meer van Gods gerechtigheid verlang. Want in deze gebroken wereld zie ik net soms zo'n gebrek aan gerechtigheid en een overvloed aan ongerechtigheid. Dat stelt mij vaak somber. Als ik erover nadenk, jullie spraken het ook vorige week, zet het niet op. Je wordt somber gezind. Je kan toch moeilijk zeggen dan in jezelf, ah, er is zoveel miserie, maar ik heb de Heer en ik ben blij. Dat is toch een beetje moeilijk. Ik bedoel, is dit ook een mens? Dat affecteert je ook. Dat gaat iets doen aan je vreugde en jouw blijdschap ook. Die ongerechtigheid dat wij voortdurend zien en mee geconfronteerd worden. Dat heeft een impact op je. En ik weet dat de Heer over alle situaties wel zijn hand houdt. Als hij zijn hand erover zou wegnemen, het zou nog erger zijn. Moest hij zijn hand volledig wegtrekken, we zouden elkaar nog allang uitgemoord hebben. Maar toch, je kan er haast niet naast zien als je ongerechtigheid. Elke dag, op je werk, op tv, op straat, het verkeer. Je kunt er gewoon niet naast kijken. Het zal vroeg of laat toch ook jou proberen neer te halen. Van gewoon maar je ogen open te doen. Koning Salomo zegt er iets over. Weer Salomo, hè? Amen. Hij zegt het volgende in Prediker 8, vers 10 en 12. Prediker 8, vers 10 en 12. Eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de Godvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. Het lijkt zo soms in deze wereld. Wie de grootste, hoe ik dat zeggen, voorzacht uit te drukken, krapul is van allemaal. Het lijkt hem nog gewoon geweldig goed te gaan ook in dit leven. Het zijn niet de arme stakkers die een advocaat hebben waar ze door toch de bak kunnen ontsnappen. Het zijn juist die grote criminelen. Hoe slechter ze zijn, hoe meer geld dat ze hebben, hoe meer kans dat ze dat hele systeem naar hun hand zetten en hun straf ontlopen. Dat lijkt totaal het omgekeerde van rechtvaardig. Er is uitbuiting op alle gebieden. Uitbuiting op alle vlakken. Wie goed doet, lijkt het soms veel, ja, de domste te zijn uiteindelijk van het verhaal. Hè? Probeer maar goed te doen en getrouw je belasting te betalen, je boetes te betalen, je wordt bijna uitgelachen, je zit de domste bij mannen. Het is vreemd om te zeggen, maar het goede lijkt de onderspit te delven tegenover het kwaad. Zo lijkt het. En daar kun je neerslachtig van worden. Daar kun je niet meer van komen van dat te zien. Hoe komt het dat de grootste drugsbaron 100 jaar geworden is? En een arm kind van geen 3 maanden sterft dan eens dat hem niks aan niet om gevraagd had. Kreeg het met de moedermelk mee en sterft. Als je erover begint te pensen, je zal voor minder je vreugde gaan verliezen. Maar dat is een valstrik. Dat is een valstrik waar we moeten oppassen. Want dat lijkt zo. Maar God is, herinnert u, langmoedig. Hij wacht en hij heeft er zijn hand over. En hij heeft alles onder controle. Het is meer dan eenmaal gebeurd dat God, wat dat de mens van kwaad bedacht, dat hij dat omboog tot iets goed. Denk dat wat dat Jozef en zijn broers bedacht hadden voor Jozef. De Heer heeft dat kwaad toch gebruikt voor iets goed mee te doen. En het grote voorbeeld zelf is, denk aan wat dat de Farizeeën en de Romeinen Jezus Christus hebben nagedaan. Dat kwaad, dat grootste onrecht van allemaal, dat is onze redding gekomen. God is bij machte deze scheefgedraaide wereld te draaien naar wat dat het moet. We moeten ons vertrouwen stellen in hem. Dat is het enige wat je kan doen. God geloven en God vertrouwen daarin dat hij het ook zal gaan doen. De Heer waarschuwt ons trouwens dat we niet moeten verschieten, dat de mensen zo zullen handelen in het laatste der dagen. Dat is ook een vers dat waarschijnlijk heel velen van jullie kennen, Matthäus 24, vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. We zijn eigenlijk gewaarschuwd dat het zo zal gaan. Dus voor wie tegen ongerechtigheid niet bestand is, ik zou zeggen, zet je schrap, het wordt nog erger. Het zal er alleen maar op erger komen. Dat mag geen reden zijn voor je vreugde te laten verminderen in wie dat de Heer is. Hij heeft ons gewaarschuwd, de harten zullen verkillen. Mensen zullen niet meer liefdevol gaan zijn voor elkaar. Christenen hopelijk wel. Wij zijn bedoeld het zout te blijven en een lichtend licht te blijven, ondanks omstandigheden rond ons. Maar de mensen daarbuiten, ze gaan niet liefdevoller gaan worden. Integendeel, ze zullen juist nog meer verkillen. Dat is ons gewaarschuwd. En ook David bevestigd is. De Heere zal ons door deze periodes ook helpen en bewaren. We lezen in vers 20 van onze psalm. De Heer bewaart allen die hem lief hebben, maar hij verdedigt de goddelozen. Dat wil zeggen, er zal uiteindelijk een oordeel volgen. Nu niet, niet naar onze timing, niet op ons schema. Hè? Ik denk trouwens, als wij adviseurs van God zouden zijn, dat het nog rapper zou gedaan zijn met de wereld. Hè? Ik denk aan de profeet Jona. Al die Nineviten, schaft ze maar af bij je. Moest de Heer naar die advies geluisterd hebben, hij had het goede voor met die volk. Dus de Heer moet niet te veel naar ons luisteren, naar onze timing. Laten wij maar gewoon vertrouwen op zijn timing, hè? Op zijn moment. We zouden best niet te veel adviseur moeten spelen van iets waar geen advies aan hoeft te geven. Hij weet veel beter dan ons met wat dat hij bezig is en doet. Tot slot nog dit, broeders en zusters. Dus, ik kan kort samenvatten, we hebben aan de hand van Psalm 145 gezien hoe David, de man Gods, dus God loofde. Je kan je gaan afvragen, hoe kwam deze man aan zo'n blijdschap? Hoe was David daar zo van volgeraakt? En ondanks zijn ellende en miserie, toch zo vol vreugde te blijven en te zijn voor God. Wij weten dat David ook maar een mens was. Het was niet dat hij een ledemaat meer had of ons. Het was ook gewoon een mens gelijk ons. Hoe is die zijn vreugde zo toegenomen nog? Zelfs in zijn miserie nam zijn vreugde nog meer toe. Dat is een les dat wij voor ons allemaal kunnen leren. En ik bedoel, ik heb mij daar ook ernstig bij vragen gesteld. Heer, waar is mijn vreugde voor u? Waarom kom ik het niet meer op te brengen, gelijk in mijn begin van mijn bekering? Ik kon het ook niet zwijgen. Hè? Ik ging ook iedereen gaan aanklampen en vertellen over God is. En wat is met mijn vreugde? Waarom ben ik zo ook killer aan het komen? Ah, wel, door deze zaken te overdenken met elkaar. Je moet als persoon je verontmoedigen en terug voor God te komen. Je moet als persoon terug herinneren wat God persoonlijk voor jou gedaan heeft. Je moet als persoon van hem gaan getuigen met blijdschap en vertellen. Die vreugde gaat terugkomen. Die vreugde dat je had, komt terug. En kijk naar Gods karakter. Kijk naar zijn wezen, hoe dat hij is. Als dat je niet beroert, dan weet ik het ook niet. Kijk, er is niemand zoals onze God. Er is niemand gelijk hem. Het is een blijdschap voor hem te mogen dienen. Het is een eer. Johannes zei, ik ben niet waard jouw schoenriem te dragen achter jou. Dat is ook zo. Er is niemand zo goed gelijk onze God. Dat is onze bron van vreugde. Wat dat hij gedaan heeft. Wie dat hij is in zijn wezen. Wat hij ons getoond heeft in Jezus Christus. Dat is onze bron van vreugde. En die komt van hier. Er is geen omstandigheid die dat bewerkt. Die vreugde komt van hier. En aan die vreugde moeten we vasthouden. En God altijd de eer geven die hem toekomt. Dat is ook David zijn conclusie. Als je dat alles overschouwt. Zegt David in vers 21, mijn mond zal van de lof des Heren spreken. En al wat leeft zal zijn heilige naam prijzen voor altoos en immer. En dat is ook onze conclusie. Geprezen zij God en Jezus Christus. Amen. Amen.